Twee weken geleden was ik hier ook. En toen had ik mijn oudste dochter Ilse mee en haar man, mijn schoonzoon Martijn, maar ook Semmetje was mee. En die was achter in de crash. Die heeft daar de hele tijd alleen maar zitten huilen, heb ik begrepen. Maar toen wij wegreden, toen zei hij in de auto dat hij het zo leuk heeft gevonden dat hij altijd met opa naar zijn kerk wil. Met opa naar zijn kerk. Als u een oplossing zoekt voor die bal, mijn Semmetje is vandaag 3 geworden. En hij is gek van SpongeBob. Dus ik neem hem graag van u over. Wat een zegen. Ik weet nog dat ik hier stond en het vertelde van Ilse die zwanger was. En als je dan ziet, en ik had het met Ilse daar nog over een week of wat geleden. Hoe bezorgd je dan kan zijn als ouder, als je dan het nieuws hoort van je kind van 17 is zwanger en hoe de dan zijn vervolg krijgt. En als je dan terugkijkt op de tijd, en nu is hij vandaag, dinsdag is hij jarig, maar wij vieren het vandaag omdat ik dinsdag op de dag van zijn verjaardag naar Zuid-Afrika vlieg. En op 2 juni wordt hij geopereerd aan zijn duimpje. Daar ben ik er niet eens, want zijn duimpje staat zo scheef. Maar weet u, als je dan terugkijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe de Heer ons gezegend heeft. En natuurlijk is het zo, daar gaat mijn onderwerp vanmorgen ook over, dat er zorgen zijn. Er zijn zorgen, dat kunnen we niet ontkennen, maar het is iets anders dat er zorgen zijn of je maakt je zorgen. En als we dan terugkijken hoe de Heer het gezegend heeft en dat zij 187 meter bij mij vandaan wonen. Niet 200, maar 187. Ik heb ze allemaal geteld. En elke avond als ik er weer naartoe loop, dan tel ik ze weer om te kijken of ik niet er een meter van af kan snoepen. Maar wat heerlijk is het dan dat ze zo dicht bij ons kunnen wonen. Dat we de afgelopen 3 jaar voor ze hebben kunnen zorgen. En dat er een geweldige vriendschap, een band heeft kunnen ontstaan. En dat de Heer ons zo gezegend heeft. Dat Ilse weer zwanger is en in augustus haar 2e kind mag ontvangen. Ik weet wat het wordt, maar ik mag het u nog niet vertellen. Maar geweldig hoe de Heer onderneemt als we ons vertrouwen op hem stellen. Ondanks de zorg die er is, zo is God. Ik ga een lied zingen. Ik vond het heerlijk om vanmorgen oudere liederen weer te zingen, ook van opwekking. Er zijn een heleboel liederen uit ons opwekkingbundel die mijn kinderen niet eens meer kennen. Omdat we ze nooit meer zingen. En ik heb er een punt van gemaakt om op onze kring die ik leidde, om alleen maar liederen te zingen uit opwekking tot nummer 400. Dus al die vroegere liederen. En dan kom je erachter hoe mooi dat, of hoe mooi die liederen zijn. Luister die maar. Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God. Vol van majesteit, kom en buig neer. Loof zijn heilige naam. Breng dan aan Hem als een offer een zoete geur, de gebeden van je hart naar zijn troon. Geef hem dank en eer. De Heer almachtig, zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw en goedheid gaan ons voor. Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken. En zijn liefde. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw en goedheid gaan ons voor. Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken. En zijn liefde blijft. En zijn liefde blijft. Wat er ook gebeurt, zijn liefde blijft. Gaat niet weg. Kunnen we het samen zingen? 364. Dat is een verrassing, hè? Prijs onze Heer. We hebben reden om Hem te prijzen. Zijn liefde blijft voor eeuwig. Prijs onze Heer. Hij alleen is een machtige God. En maakt niet loof zijn heilige naam. Breng dan aan Hem, breng dan aan Hem als een offer een zoete geur. De gebeden van je hart naar zijn troon. Geef Hem. De Heer Almachtig, zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw en goedheid gaan ons voor. Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken. Dankjewel. Ik voel het eigenlijk wel goed, maar speel maar door. Buig neer. Zullen we zingen, breng dan aan Hem.
Breng dan aan Hem als een offer een zoete geur. De gebeden van je hart naar zijn troon. Geef een dank en eer.
De Heer Almachtig, zijn liefde duurt voor eeuwig. Voor eeuwig.
Zijn trouw oh, en goedheid gaan ons
zal nimmer falen of ontbreken.
En zijn liefde blijft.
Zijn kracht zal nimmer falen of ontbreken. Nimmer. En zijn liefde blijft voor eeuwig. Amen. Thank you, ladies and gentlemen, musicians. Heerlijk om zo te genieten van de muziek. Samen de Heer te kunnen loven en te prijzen. Dank jullie wel. We gaan samen lezen uit het woord en dan lezen we uit 2 Samuel. 2 Samuel is niet zo moeilijk te vinden. Het is in het Oude Testament. Na 1 Samuel. En voor Matthäus. Twee Samuel 4. En dan lezen we 1 versje. En dat doen we ter wille van de tijd. Want het is een heel verhaal wat zich afspeelt. En ik wil vanmorgen met u door dit verhaal heen wandelen. Dus het is goed als u het leuk vindt om het verhaal maar eens gewoon te lezen. En dan bij 2 Samuel 2 eigenlijk al te beginnen. Maar wij pakken hier zo'n tekst uit. 2 Samuel 2 vers 4. Daar staat in mijn Bijbel het volgende. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlamd was aan zijn voeten. 5 jaar was hij oud, die zoon, toen de tijding over Saul en Jonathan uit Jezreel binnenkwamen. De tijding was dat Jonathan en Saul op één dag gestorven waren. Zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht, maar door haar haastige vlucht was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mephibosheth. Ik ga die tekst nog een keer lezen. Jonathan, de zoon van Saul, had een zoon die verlamd was aan zijn voeten. 5 jaar was hij oud toen de tijding over Saul en Jonathan uit Jezreel binnenkwam. Zijn voedster had hem toen opgenomen en was gevlucht. Maar daardoor, of door haar haastige vlucht, was hij gevallen en kreupel geworden. Hij heette Mephibosheth. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw liefde. Dank u voor alles wat u voor ons bent en voor alles wat u voor ons doet. U geeft zoveel. En we leven in zo'n bijzondere tijd. We zien het om ons heen. We horen van die enge dingen om ons heen. En dan weten we, dan beseffen wij dat wij in een bijzondere tijd leven. En als wij vanmorgen opnieuw uw woord openen en hieruit gelezen hebben en hieruit gaan spreken, dan erkennen wij u als God in ons leven. En het is uw woord dat gesproken is. En dan bidden wij, o Heere, dat uw woord, wat vanmorgen gesproken wordt, door uw geest vertaald mag worden in ons hart. Spreek tot ons hart. En ik bid in de naam van Jezus dat er niets zal zijn vanmorgen dat ons weerhoudt om uw woord te ontvangen, ernaar te kunnen luisteren of om het uit te spreken. Maar dat de vrijmoedigheid is, dat de vrijheid is, dat uw liefde heerst. Dat u regeert in Jezus' naam. Amen. Een treffende geschiedenis wat we hier zo even lezen over dit mannetje. Maar wij leven, ik bad het al, wij leven in een bijzondere en een spannende tijd. Als je de televisie aanzet op journaal, dan schrik je eigenlijk iedere keer weer als je hoort van wat er allemaal speelt en hoe erger het allemaal maar wordt en zo. We verwachten nu een tweede economische dip door de euro en zo. En alles wat er zo om ons heen gebeurt, dat benauwt ons soms. En veel mensen zijn bang. Veel mensen leven in angst in onze tijd. En het is ook niet zo verwonderlijk, want nog nooit waren er zoveel crisissen tegelijk in de wereld als de tijd waarin wij nu leven. Er is een grote onzekerheid over de toekomst, over wat er allemaal zal gebeuren in onze tijd. Grote onzekerheid. En een van de dingen die mensen doen als het spannend wordt om ons heen, is dat ze bezig raken niet alleen met de problemen die er dan zijn, maar met de problemen die er eventueel uit voort gaan komen. Wat als ik mijn baan verlies? Of wat als ik mijn huis niet meer kan betalen? Of wat die nood ook mag zijn die in de toekomst op ons zit te wachten? Mensen zien beren op de weg en zijn al vaak bezig om vanuit die negatieve gedachten te gaan handelen, terwijl ze er nog niet zijn. En met de tekst die wij vanmorgen gelezen hebben, komen wij hier te midden in een geweldige crisistijd van Israël binnen. Er woedt een burgeroorlog in Israël tussen Judea, waar David dan koning is, en de andere stammen, de andere 11 stammen waar Saul dan nog koning over is. Maar naast deze geweldige burgeroorlog die er aan het woeden is, is Israël ook gewikkeld in een oorlog met de Filistijnen. En dat is iets wat je niet kan hebben. Als een land in burgeroorlog is, dat je dan ook nog in oorlog bent met een ander land. Slechter kan je het bijna niet bedenken. Er zal ongetwijfeld gesproken zijn in het huis van Saul en in de huizen van zijn zonen, hoe moeilijk het zal worden als zij de oorlog zouden verliezen. En wat ze dan zouden moeten doen. Er zullen afspraken met elkaar gemaakt zijn en voorbereidingen getroffen zijn voor het geval dat deze ramp zich zou voltrekken over hun huis. En dan tijdens het gevecht met de Filistijnen komen de zonen van Saul allemaal in één keer om. En Saul die beseft dat er geen hoop meer is. En een van die zonen was dan Jonathan, ooit een hartsvriend van David. Saul beseft dat er geen hoop meer is en hij roept een knecht naar zich toe. En hij zegt van al mijn zonen zijn omgekomen en het ziet er nou uit dat wij deze strijd gaan verliezen. Steek je zwaard alsjeblieft door mij heen. En neem mijn leven. En die knecht die wilde dat niet doen. Dus Saul die nam zijn eigen zwaard. En hij viel daarin, zodat ook Saul om het leven kwam. Daardoor stierven Saul en zijn zonen samen op één dag. Wat een verhaal. Wat een verhaal. En dan zijn ze niet omgekomen door het zwaard van David. Of door het leger van David. Maar ze zijn omgekomen door de Filistijnen. En Mefiboset was de kleinzoon van Saul en de zoon van Jonathan. Hij was nog maar 5 jaar oud, hebben we gelezen, toen dit gebeurde. 5 jaar, wat een leeftijd voor een mannetje. Om in één keer zijn opa en zijn vader en zijn familie daarin te verliezen. Het nieuws over de dood van zijn opa en van zijn vader kwam voor Mefiboset als een geweldige schok. Maar het zorgde niet alleen voor een geweldige schok, maar ook voor een enorme paniekreactie. Het moment waar ze tegenop hadden gezien, was nu ineens een feit. En hoe gaan we om met deze situatie? Wat een verschrikkelijke ramp trof deze kleine Mefiboset. Gedurende zijn jonge leven, moet je nagaan, vanaf zijn geboorte is hem al geleerd wie zijn vijanden waren. De Filistijnen en David en zijn mannen. Dat zijn mannen waar je bang voor moet zijn. Dat zijn mensen die je moet haten in je leven. Het waren zijn vijanden die hem kwaad zouden aan willen richten. Zo groeide deze jongen op. Terwijl hij nog maar 5 jaar oud was. Groeide en wist hij wie hij moest haten. Ik herinner mij nog een keer dat ik in Zuid-Afrika was. En ik was bij de vriend waar ik altijd slaap. Was ik ook de gast. En wij reden samen om zijn neefje op te gaan halen. Van Pretoria naar Witbank is ongeveer 100 kilometer. En we gingen dat neefje bij hem halen die dat weekend bij hun zou logeren. En we hebben dat gedaan en we reden terug. Het was donker en we reden terug. Of het was nog schemerig was het. We reden terug naar Pretoria. En dat kleine mannetje van 5 zat achter in de auto bij ons. En ik was druk in gesprek met een vriend van mij. En op een bepaald moment, terwijl we zo druk in gesprek waren, passeerde ons een auto en plotseling hoorden wij dat jonge kleine mannetje achter in de auto geweldige discriminerende woorden uitspreken en uitschreeuwen omdat die man een donkere huidskleur had. We zaten geschokt. Ik kan die woorden niet eens herhalen die hij zei. Zo'n klein jongetje van 5 die deze woorden uitschreeuwde. We zaten geschokt te luisteren. En we wilden nog reageren toen hij nariep dat als hij nu een pistool zou hebben gehad, dat hij deze man overhoop zou hebben geschoten. Een jongetje van 5. We wisten niet wat we moesten zeggen. We keken elkaar aan en we realiseerden ons dat als iemand niet ingrijpt, dat dit jongetje nog wel eens heel gevaarlijk kan worden in de toekomst en dat zijn voorland misschien nog wel een levenslange gevangenisstraf zou kunnen worden. Hoe was het mogelijk dat een kind op zo'n leeftijd zo'n haat tegen iemand kon hebben die hij niet eens kende? Wat hebben zijn ouders hem geleerd? We waren enorm geschrokken. Maar helaas is het anders uitgepakt voor dit mannetje. Want hij is op zijn 11e jaar overleden aan een ernstige ziekte. Maar weet u, wij leven ook in een land waar kinderen vaak in een goddeloze omgeving opgevoed worden met de gedachte dat het christelijk geloof niet goed voor je is. Ik zat in 1983 was in een debat dat werd opgenomen voor de televisie en toen was de discussie ging over jeugdcriminaliteit. Ik heb het hier wel eens een keer al genoemd. Waar komt jeugdcriminaliteit vandaan en wat kunnen we eraan doen? Het was in 1983. En ik zei op dat moment, toen ik een keer een beurt kreeg achter de microfoon, dat wij niet moeten huilen om de wrange vruchten die we plukken als wij verkeerde voeding geven. Als je ziet wat voor een rotzooi, vergeef me het woord, op de televisie uitgezonden wordt, waar onze kinderen naartoe gaan in de bioscoop. Dat is verschrikkelijk. En als we zien wat voor spelletjes er gespeeld worden, dan is het allemaal niet zo verwonderlijk dat ons maatschappij aan het verloederen is. En als iemand opstaat en zegt van, jongens, laten we weer staan voor normen en waarden, dan wordt hij tegenwoordig uitgelachen. Dat is de tijd waarin we leven. Kinderen groeien op in een goddeloze omgeving en ze worden daarin opgevoed met de gedachte dat het christelijk geloof niet goed voor je is. Wij komen hier en weten wel beter. Maar verplaats je nu eens in de schoenen van die kinderen die opgegroeid zijn met allerlei negatieve gedachten over de christelijke kerk en het geloof in God. Deze kinderen zijn misschien inmiddels volwassen geworden en hebben het ook weer overgedragen op hun kinderen, zodat het overgaat van generatie tot generatie dat het geloof niet goed is. En als je eenmaal zo negatief beïnvloed bent, dan heb je jezelf afgesloten voor de andere kant. Zonder je erin te hebben verdiept waarom je denkt zoals je denkt. Maar weet je, ook wij christenen, kinderen van God, zijn prooi van de vijand om in leugens over elkaar te geloven. Ook wij kunnen ons laten beïnvloeden door geruchten en dingen over elkaar te geloven zonder dat het getoetst is of zonder dat het ons sowieso aangaat. Als je eenmaal beïnvloed bent om iets over een ander te geloven, dan ga je erop letten en het wordt bevestigd. Als iemand over een ander zegt, met hem kan je niet praten, hij weet het altijd beter, dan ben je beïnvloed en als je dan de volgende keer met zo iemand in gesprek komt, dan wordt het bevestigd. Maar je bent negatief beïnvloed. Op dat moment sta je niet meer objectief tegenover een persoon, maar ben je beïnvloed om op een negatieve manier naar iemand te kijken. Als ik u vanmorgen vertel dat er een geweldige prostitutie is in Amsterdam, dan vertel ik u niets nieuws. Maar als u er specifiek naartoe gaat om te kijken of die persoon die dat gezegd heeft de waarheid spreekt, zult u het vinden. Er is prostitutie in Amsterdam en niet alleen in Amsterdam, hier ook. Maar als je je daarop focust, alleen maar daarop focust, ik heb het wel eens in Zuid-Afrika gehad, mensen vragen mij wel eens hoe het is in Nederland en hoe het is in Amsterdam. Als je alleen maar daarop focust, dan denk je dat heel Amsterdam aan de prostitutie is en dat iedereen in Amsterdam aan de drugs verslaafd is. Maar Amsterdam bestaat uit zoveel meer dingen dan alleen maar losbandigheid en vuilheid. Amsterdam heeft ook Ajax. Oh, dat stond hier niet. Sorry. Hou je in. Amsterdam heeft ook een rijkdom aan musea en geweldige geschiedenis en cultuur. Er is meestal een keerzijde aan een verhaal en je kunt pas echt je eerlijke mening vormen over iets als je je hebt verdiept in de feiten in plaats van zomaar iets aan te nemen van iemand. Maar laten we wel zijn, de mannen van David waren ook geen lievertjes. Nadat Saul en zijn zonen omgekomen waren, nam een zekere Abner, hij was legeroverste, nam hij het over van Saul en hij stelde een andere koning aan over die stammen van Israël. Die naam van die koning was Isboset. En Isboset was een zwakke koning en Abner kreeg dat door. Van die Isboset die bakte er helemaal niks van. En hij besloot, Abner, legeroverste, besloot van, if you can't win them, join them. Ik kan beter met David gaan onderhandelen. David lijkt mij nog niet eens zo'n gek persoon. En hij krijgt steeds meer aanhang. Misschien moet ik met David gaan onderhandelen. En hij is naar David op een avond toegegaan. Om met David in gesprek te gaan over het koningschap. En het was een goede onderhandeling. Het was een goed gesprek. Abner zag David wel zitten als koning. Maar na deze onderhandeling. En nadat Abner wegging van David. Werd hij op een brute wijze vermoord. Door de mannen van David. De overste en volle neef. David heeft hem op een brute wijze vermoord. En David kreeg de schuld. Hij werd voor deze gruwelijke moord aansprakelijk gehouden, omdat hij leider was over zijn leger en daarom hiervoor verantwoordelijk was. Staat allemaal in 2 Samuel zo beschreven. Nou, op die dag dat in het huis van Mefiboset bekend is geworden dat zijn opa en zijn papa omgekomen waren in de strijd tegen de Filistijnen, reageerden ze vanuit paniek. De oppasser, de voedster van Mefiboset, vluchtte hals over kop met Mefiboset in haar armen. Ze dacht niet na. Er was geen tijd. Ik moest vluchten. Ze wilde niet in de handen komen van David. Stel je toch eens voor. Weet u, mensen doen vreemde dingen als ze in paniek zijn. Als ze schrikken en in paniek zijn, dan denkt men niet meer logisch na. En neemt men vaak de verkeerde besluiten. Men reageert vanuit angst. En angst is een slechte raadgever. Vandaag nemen mensen vaak hun toevlucht tot het occultisme. Het paranormale als ze verdriet hebben of in paniek zijn over hun toekomst. Dan willen ze naar waarzeggers om te horen hoe hun toekomst eruit ziet. Daar waar God voor hen het antwoord kan zijn, wilden ze niets met God te maken hebben en geven ze vaak de schuld van hun verdriet, de schuld van hun ellende aan God, door de negatieve invloed die hun is opgelegd tegen God gedurende hun opvoeding. De voedster die met Mefiboset op de vlucht sloeg, struikelde en ze liet Mefiboset vallen. Daardoor brak hij beide zijn voeten, staat er, op zijn 5e. En hij was vanaf dat moment, vanaf zijn 5e jaar, verlamd. Kon niet meer lopen. De tegenstanders van David, die hebben dit tragisch ongeluk aan hem verweten. En het gevoel tegen David is alleen daardoor verergerd. Ben je nu blij, David? Ben je nu blij dat je dit aan Mefiboset hebt gedaan? Wil je nu nog verder vechten tegen iemand die verlamd is? We lezen in hoofdstuk 5 van 2 Samuel, lezen wij dat David optrekt tegen de Jebusieten in Jeruzalem. Dit was nog een groep mensen die zich tegen het gezag van David verzetten, want inmiddels was David koning geworden over heel Israël. Hij is als koning gekroond over Israël. Maar alleen deze groep Jebusieten, die waren nog tegen David. En die hoorden dat David de stad wilde belegeren en in wilde nemen. En meteen reageerden zij dat de blinden en de lammen de stad zouden verdedigen en hem terug zouden drijven. Er ging een gerucht over David dat hij de mensen met een handicap niet kon verdragen. Dat kwam omdat hij ooit waarschijnlijk een uitspraak zou hebben gedaan dat daarna verwees. Maar David verwees naar een geestelijke betekenis zoals het geschreven staat in de wet. Dat staat in Deuteronomium 27 vers 18. Dat betrekking had op het uitoefenen van functies in de tabernakel zoals het in de wet was bepaald. Maar de Jebusieten die gaven daar een letterlijke betekenis aan. Zodat er zelfs naar Mefiboset verwezen kon worden die verlamd is door het toedoen van David, zeggen zij. Sterker nog, het gerucht ging dat David nog steeds achter Mefiboset aanzat om hem om te brengen. Durf je wel, David? Tegen een verlamde. En de angst van Mefiboset voor en zijn afkeer tegen David zullen gedurende de jaren misschien alleen maar groter zijn geworden. Inmiddels was hij een volwassen man en hij wist niet anders dan dat hij uit de buurt van David moest blijven. En dan komt het moment. Dan komt het moment dat, zoals we dat kunnen lezen in 2 Samuel hoofdstuk 9, dat David zich afvraagt of er iemand was overgebleven uit het huis van Saul. Is er nog iemand overgebleven uit het huis van Saul? En ze hoorden toen dat er nog een knecht was met de naam van Siba. Niemand wist kennelijk van Mefiboset af. Niemand wist waar Mefiboset zat. Hij zat goed verstopt en hij was ondergedoken. Maar men liet Siba, die knecht, tot David komen. En die vertelde uiteindelijk op de vraag van David dat de zoon van Jonathan nog in leven is en verlamd is aan beide voeten. David heeft dit zelf nooit geweten. Er is hem al die jaren van alles verweten, zonder dat hij zelfs maar van het bestaan van Mefiboset heeft geweten. Mefiboset was in het huis van Makir te Lodebar. David liet Mefiboset halen en je kunt je voorstellen hoe dat gegaan is. Al die politiekamelen, zo voor het huis van Makir. Ik weet niet hoe het eruit zag. Misschien een blauwe licht op die kop van die kameel. Maar in onze tijd zouden dan van die politieauto's geweest zijn. Hè? En ineens wordt het huis van Makir wordt omsingeld. Met allemaal die politieagenten met hun getrokken geweren als het ware gewoon naar het huis van Makir. Want hier zit dan de vijand. Waarschijnlijk was Mefiboset ook in paniek toen hij zag al die mensen om zich heen die nu kwamen om hem te komen halen. David heeft hem eindelijk gevonden. Nu is het de tijd. Hij was in paniek, maar vluchten had nu geen zin meer. Hij liet zich naar David brengen. En hij gooide zich voor David neer. En laten we eens lezen in 2 Samuel hoofdstuk 9 wat David tegen Mefiboset zei. In 2 Samuel hoofdstuk 9 vanaf vers 7. Daarop sprak David tot hem. 2 Samuel 9 vers 7. David sprak tot Mefiboset. Vrees niet, want ik zal u voor zeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zeide, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zei tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten, en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zei tot de koning, geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mefiboset aan de tafel van David als een van de zonen van de koning. En Mefiboset had een jonge zoon die Micha heette. Allen die in het huis van Siba wonen waren knechten van Mefiboset. Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel van de koning. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Dat is wat er met Mefiboset gebeurde. Dat is wat David zei. Na alles wat er over hem gezegd is, bleek David helemaal niet te zijn zoals Mefiboset altijd over hem had gedacht. Hij had zich niet voor hem laten. Hij had niet hoe voer. Nou, slokje water. We proberen weer. Mefiboset had niet voor David hoeven te vluchten. En had al in een veel eerder stadium vrede met David kunnen hebben. Als hij zich tot David had gericht. Het was anders dan dat hem al die jaren voor was gehouden. De geruchten over David, die verteld waren aan Mefiboset, bleken gestoeld te zijn op angst en niet op feiten. Was er iemand die had kunnen denken dat David en Jonathan ooit boezemvrienden waren geweest? Was er niemand die eraan dacht dat er nog enig sympathie van David over het huis van zijn toenmalige vriend geweest zou kunnen zijn? Weet u, als er angst is, worden veel geruchten verspreid. En degene die een gerucht verspreidt, is dan ergens bang voor dat iets zou kunnen gebeuren wat hij niet wil. Denk bijvoorbeeld, trof me weer, ik hoorde dat nog niet eens zo lang geleden, een paar weken terug, van iemand die zei dat hij zijn kind heeft laten dopen. Want stel je voor dat het kind zou overlijden en niet gedoopt zou zijn. Dan zal hij voor eeuwig verloren zijn. Een kind die niet gedoopt is, gaat niet naar de hemel. Ik snap niet waar mensen het vandaan halen. Het staat niet in het woord. Het is een gerucht. Mensen laten maar hun kindertjes dopen uit voorzorg dat als er iets met ze gebeurt, dan zijn ze tenminste gedoopt. Dat is totaal niet hoe de betekenis van de doop in het woord uitgelegd wordt. En die betekenis van de doop gaat hiermee volledig verloren. Puur gebaseerd op angst. U weet dat ik bij een Pinksterkerk kom. En ik durfde vroeger, toen ik nog gereformeerd was, nog zoet was, durfde ik niet naar een Pinksterkerk te gaan, omdat het gerucht ging. Dat in een Pinksterkerk word je aan pilaren vastgebonden en rennen ze als wilde om je heen. Echt waar. En het volgende gerucht ging ook dat ze als ze zingen, dat ze onder de stoelen, onder de banken heen rollen en zo. Met lichten uit hun. Daar moet ik niet zijn. Dat was een plaats waar ik niet naartoe moest gaan. Naartoe moest gaan. 1 Johannes 4 vers 18, daar schrijft Johannes dat in de liefde geen vrees is. En dat de volmaakte vrees liefde, of dat de volmaakte liefde vrees uitdrijft. Als er geen vrees is, is er geen reden voor een gerucht. En hoe treffend is dit verhaal van Mefiboset en David? Hoe treffend is dit verhaal? Hoe vergelijkt het zich niet met de wijze waarop veel mensen denken over God? Er gaan zoveel geruchten over God. Hoe hij de mens laat lijden door oorlogen en door allerlei wereldrampen. En dat er nog zoveel meer ellende de mensheid heeft getroffen vanwege het oordeel van God. Ook deze geruchten zijn gestoeld op angst voor God. Angst in die zin dat hij wel eens wraaklustig kon zijn. En alleen maar straft als de mens iets verkeerds heeft gedaan. En als we de Bijbel erop naslaan, dan vind je ook nog zulke teksten. Johannes 3 vers 36, daar staat dat als je de zoon ongehoorzaam blijft, zal je het leven niet zien, maar de toren van God blijft op je. En in Hebreeën 10 vers 31 staat, vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Dat zijn teksten die dan om de oren worden geslagen, om te laten zien hoe geduchtig God is en hoe bang wij voor God moeten zijn. Maar God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is ook Gods woord. Voor degenen die het niet weten, Johannes 3 vers 16. Dat wij door onze zonde de dood verdienen, maar dat hij vanuit zijn genade ons het eeuwige leven schenkt. Volgens Romeinen 6 vers 23 is ook Gods woord. Dat is de God wie hij werkelijk is. De God van ongekende liefde voor de mens. Dezelfde mens die tegen hem beïnvloed is om zo negatief over hem te denken. Het denken van de mens is meestal alleen maar gevormd op basis van geruchten over God. Als ze God maar eens echt zouden kennen, zouden ontmoeten, dan zouden ze weten dat God niet is zoals zij misschien al zoveel jaar over hem dachten. Zoals Mefiboset over David. Het is deze God van enorme liefde die voor ons een tafel heeft bereid. Om met hem het koningsmaal te gaan eten. Net als met David en Mefiboset mogen wij aan de tafel zitten van onze koning. Want dat is de God zoals hij werkelijk is. De God van enorme liefde. Het is deze God van enorme liefde die de wereld in zijn hand heeft. Hoor goed, het is deze God van liefde die de wereld in zijn hand heeft. En hij bepaalt hoe de toekomst eruit zal zien. Geen mens. En de economie kan het niet bepalen. God bepaalt. Geen enkele crisis brengt God in verwarring. Integendeel, hij is in beheer. God is in beheer. Wij kunnen ons als kinderen van God zorgen gaan maken over crisissen in ons leven. Ik zei het al, zorgen hebben is iets anders dan je zorgen maken. Maar ook dan is hij in beheer. God is in beheer. Wat voor zorg u ook heeft. Wat uw bekommernis ook is. God God is in beheer. En bij hem is niets onmogelijk. Laat daarom die God van liefde in beheer zijn van jouw gedachten. En niet de angst die er geplaatst is door misschien allerlei geruchten. Reageer op de feiten. En werk met de feiten die er zijn. Maar laat je niet gek maken over wat er allemaal zou kunnen zijn, maar er nog niet is. Want God is in beheer. God is in beheer en hij is nog steeds bij machten om het wonder te doen. Hij is nog steeds bij machten om mensen te genezen. Hoort u goed? Hij is bij machten om het te doen. Hij is nog steeds bij machten om verbroken relaties te herstellen. Hij is bij machten om het te doen. Hij is bij machten om mensen te bevrijden van welke verslaving dan ook. Hij is bij machten. Hij is bij machten om welk wonder, wat zo onmogelijk in uw leven dan ook lijkt. Hij is nog steeds bij machten om het te doen. Want God is in beheer. Tijdens welke crisis dan ook, is hij in beheer. Hou daarom rekening met God in je leven. Die God van liefde die zegt, wees niet bezorgd over wat je zult eten. Of wees niet bezorgd over wat je zult drinken. Of wees niet bezorgd hoe jij je wilt kleden. Want dit zijn dingen waar de heidenen zich zorgen over maakt. Staat in Matthäus 6, vers 31 tot 34. En het is Jezus zelf, de Zoon van God, die dit zegt. Niet een mens, niet zomaar een mens. Het is de Heer Jezus zelf die zegt van, maak je daarom geen zorgen over die dingen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek eerst zijn koninkrijk. Niet het paranormale. Niet het heidense. Niet het oosterse. Zoek niet uw rust in allerlei technieken, yoga. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles, wat alles? Het eten, het drinken, hoe we ons zullen kleden, al het andere wat wij nodig hebben, dat weet God ook, zal u bovendien geschonken worden, zegt Jezus. Zoek eerst zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Amen. Wij gaan samen bidden. Als we deze dingen zo zeggen tegen elkaar, Heren, dan staan wij opnieuw versteld van uw geweldige liefde. Als we niet konden belijden dat u onze God was. Als we niet onze rust in u zouden kunnen vinden. Als wij niet zouden weten dat uw Zoon opgestaan is uit de dood. En voor ons de dood heeft overwonnen. Als we niet bewust zouden zijn geweest van uw grote genade voor ons. Dat u onze zonden vergeeft. En dat we bij u mogen komen om bij u te schuilen. Als we niet zouden hebben geweten dat die voorhangsel gescheurd is. En dat we daarom het heilige der heilige binnen mogen komen. Om met u als God te kunnen praten. Dan zouden wij nu misschien inderdaad in paniek zijn geweest. Want dan zou er geen toekomst meer voor ons geweest zijn. Maar Heere, u bent die God van genade. U bent die God van geweldige liefde. U heeft niet uw rug op ons als mens gedraaid toen wij gezondigd hebben. U heeft ons niet in de steek gelaten. En ons aan ons lot overgelaten. Maar u heeft uw Zoon gezonden om te sterven voor ons aan het kruis. En uw Zoon is opgestaan uit de dood. En daardoor heeft u uw genade en uw liefde aan ons bewezen. En hier zijn wij vanmorgen, Heer. U kent onze zorgen. U kent onze nood. U kent een ieder van ons. U kent een ieder situatie. U weet misschien dat er mensen vanmorgen zijn in ons midden die misschien weg willen vluchten. Uit wanhoop. Vanuit een paniek, vanuit een strijd die ze misschien hebben in hun leven. En ik bid, o Heer, in de naam van Jezus. Dat ze vanmorgen opnieuw die rust en vrede en zelfs vreugde in u terug mogen vinden. Omdat u nog steeds die God van de hoop bent. Omdat u nog steeds die God bent die bij machten is om in te grijpen en het wonder te doen. Omdat u nog steeds de God bent bij wie niets onmogelijk is. En ik bid u, o Heere, dat ons geloof daarin opnieuw mag groeien. Ondanks misschien teleurstellingen. Ondanks pijn en verdriet. Heer, help ons. Laat uw geest ons zalven vanmorgen met uw olie. Om opnieuw ons geloof op u te richten. En te zeggen in overtuiging. Heer, ik geloof. Heer, ik geloof. Want u bent die God. Als er vanmorgen zijn, heren, die mensen zijn die verwond zijn. Als er mensen zijn die angst hebben in hun leven door wat er kan gebeuren. Dan bid ik u dat u wilt herstellen. Geef ons de kracht om ons hart voor u te openen. Zodat u kunt herstellen en genezen. En wij onze hoop op u kunnen vestigen. In het geloof, heren, dat wat er ook is en wat er ook gebeurt. U zorgt voor de uitkomst. Want u bent God. Amen. Amen. Zullen we samen zingen nummer 630? Elk moment van mijn leven, in voor of in tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en ik dank u voor uw bloed. Op elk moment van mijn leven, in voor of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik raak in u, mijn Vader, als u heel dicht bij u bent. Mijn hart en mijn gedachten worden warm. Jesus, you. een mooi lied. U bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot en sterker dan de dood. U wordt nu in de gelegenheid gegeven om uw offer aan de Heer te geven. En deze dienst eindigen, dan kan ik verjaardag gaan vieren met Sam. Heerlijk feest. God is goed, God is groot. En daarom gaan we eindigen met een mooi lied, oud lied, 181, Majesteit. Groot is zijn majesteit. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan om dit lied met overtuiging vanmorgen vanuit uw hart te zingen. Groot is zijn majesteit.
Majesteit.
Hij is onze majesteit. En zo kunnen we naar huis gaan. Te weten dat hij dwars door de dood op de troon zit en regeert. We gaan deze dienst eindigen in gebed. Vader, dank u voor deze heerlijke momenten van morgen dat wij in en bij u mochten zijn. En zo willen we naar huis gaan, Heer, en niet om u te verlaten. Het is net alsof wij als uit de kerk gaan, dat u niet met ons meegaat. Maar Heer, u bent er. U bent overal waar wij zijn. En dat is zo geweldig. Dus het is zo bijzonder, Heer, dat waar wij zijn, dat u in uw majesteit, in uw grootheid, bij ons bent. En dat willen we belijden, daar willen we van getuigen. En wilt u ons daartoe zegenen, wilt u ons geven, Heer, dat wij mensen op onze pad krijgen om over u te kunnen spreken. Maak ons vrijmoedig om over u te kunnen spreken. Dat de geruchten die over u verspreid zijn, negatieve dingen die mensen over u denken, Heer, dat wij in staat zijn door de kracht van uw geest en de overtuiging die uw geest in ons hart legt, om deze mensen te laten zien wie u bent. Misschien zijn het onze collega's, misschien zijn het familie van ons, misschien zijn het onze buren of wie dan ook. Stel ons in staat, o God, om te laten zien wie u bent, die majesteit bij wie niets onmogelijk is. En daartoe wil ik u zegenen. Met de liefde, die enorme liefde van onze God. Met de genade van zijn Zoon, Jezus Christus, die voor ons die moeilijke weg is gegaan en heeft volhard en het heeft volbracht. Ik wil u zegenen in de naam van de Heilige Geest en zijn tegenwoordigheid van de Heilige Geest, de kracht van de Heilige Geest, de volheid van zijn Geest, die u overtuigt en wijst op Jezus. In zijn naam zegen ik u. Amen. Amen.